There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim.
Injas, welkom in de podcast. Jij hebt in 2018, de aanleiding was een sabbatical, de Camino gelopen. Dat hele eind van Den Bosch naar Santiago.
Ja.
We gaan niet de route nalopen, hebben we met elkaar afgesproken. Maar jij gaat een beetje vrij filosoferen. En vrij filosoferen betekent onvoorbereid. En het onderwerp is dan ook het onvoorbereiden.
Het onvoorbereiden.
En de Camino dan natuurlijk.
En de Camino. Nou, ik heb hem niet helemaal onvoorbereid. Want ik dacht, als ik hem ga lopen, ik heb de neiging om naar beneden te lopen en niet om me heen te kijken.
Oh, naar je voeten te kijken dus.
Ja, en toen dacht ik van, wat kan ik nou doen om toch om me heen te kijken, met die natuur bezig te zijn, met mijn gedachten bezig te zijn. En toen dacht ik, weet je, er zijn overal bomen. Dus als ik nou eens ga kijken naar bijzondere bomen onderweg. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook bomen gefotografeerd. En die bomen die begonnen tegen mijzelf te praten.
Oh, wat hadden ze te vertellen?
Ja, en aan de hand van die bomen heb ik naderhand en ook tijdens de route ook een aantal thema's bedacht, bekeken, die mij inspireerden.
Mm-hmm.
Ik zal eens een voorbeeld geven. Iedereen die naar Santiago loopt, dat denk ik althans, die verdwaalt af en toe. Zeker in Frankrijk. Daar is de route niet altijd goed aangegeven. In Spanje wel overigens, maar in Frankrijk niet. En soms, ja, dan mis je iets. Nu. Wij waren in de Ardennen. En in de Ardennen zijn heel veel dennen. Van de Ardennen zijn heel veel dennen. Het is misschien logisch, maar het is echt waar. En die dennen staan heel dicht op elkaar gepakt. En we misten inderdaad een paaltje. Een route. En we liepen verder donker bos in. En op een gegeven moment hield het pad op. Wat doe je?
Ja.
Ja. En dan heb je
dus voor je lag een donker bos. En achter je lag de weg teruglopen.
En dit is een filosofische keuze. Sterker nog, dit is een existentiële keuze. Want je kunt twee dingen doen. Je kunt teruglopen. En dan weer naar het veilige pad. En dan weer de route opnemen. Of je kunt bedenken, nou, we moeten ongeveer daar zijn. Weet je wat? We lopen door.
We wagen het erop.
We wagen het erop.
En dat laatst, heb jij dus gedaan.
En laatst hebben we het dus gedaan. Maar dat bos, dat werd steeds dichter. Dat werd steeds dichter. En op een gegeven moment kwamen we bij een grote beek uit. Wat nu? Toch terug. Ja, maar dat is toch echt een nederlaag, hè? Als je dan terugloopt. Dus om de bocht heen van die beek aan waar Rempel, daar lag een dennenboom over de beek heen gevallen. Dus we konden er overheen.
Aha.
En daarna via een beetje toch weer de route gevonden. En we kwamen uit in Racois, in dit geval, in Frankrijk, net over de grens. Waarom ligt die boom daar?
Ja.
Dat houdt me echt bezig.
Ja, ik wil graag het antwoord weten.
Ik kom uit bij Carl Jung. Kijk, wat ik heb gedaan tijdens de tocht. Ik werk bij een faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen. Dus ik haal er ook deskundigen bij. En Carl Jung was voor mij, om twee redenen kwam hij erbij. Ten eerste zegt Carl Jung, het is goed dat iedereen eens een keer flink verdwaalt.
Mm-hmm.
Flink verdwaalt. Want dan weet je niet waar je uitkomt. En wie weet, dat is ontzettend verrassend dan wanneer je precies voorbereid de doorgaande paden neemt. Nu, dat hebben we gedaan, Carl Jung. We zijn ontzettend verdwaald. En we kwamen bij deze boom uit. De tweede zegt hij, de wereld bestaat ook uit synchroniciteit. Ik zal eens even uitleggen wat dat betekent. Synchroniciteit betekent dat iets toevalligs gebeurt. Maar het is niet helemaal toevallig.
Het heeft iets te vertellen.
Het heeft iets te vertellen. En Carl Jung zegt, Het is niet zo dat de dingen logisch op elkaar volgen. Soms kan het ook zijn dat het toeval je tegemoet komt.
Je helpt?
Je helpt, zeker.
Zoals die boom die ook.
Zoals die boom. Ja. En zowaar, het was een dennenboom in de Ardennen. En zowaar, hij lachte. Je kunt zeggen, het is een toeval. Je kunt ook zeggen, het is een wonder. Maar ik denk zelf dat we de toeval een handje hebben geholpen.
Hoe dan?
We wilden naar de overkant. We wilden niet terug. We waren verdwaald. Het zou toch echt vernederend zijn om die weg weer terug te gaan. En daar lag die boom, terwijl ik met bomen bezig ben.
Ja, ja. Okay.
Dus dat was geen toeval. Dit is de zogenaamde synchroniciteit van Carl Jung. En zo konden we over die boom heen en onze weg vervolgen.
Mm-hmm.
Dus dit is een heel concreet voorbeeld hoe die bomen over de weg naar Santiago mij geholpen hebben. En dat ik hulp heb gezocht, bij het geval Carl Jung, om daar betekenis aan te geven.
Ja, ja. Wat hadden die bomen jou nog meer te vertellen?
De bomen hebben mij heel veel verteld. Ja, het begint natuurlijk bij de boom waar je afscheid van neemt. Als je op tocht gaat naar Santiago, dan laat je iets achter.
Mm-hmm.
Dat doet iedereen. En je gaat naar iets toe. Santiago. Maar wat laat je achter? En ik heb dat gemarkeerd door de boom die tegenover ons huis staat.
Mm-hmm.
Het is een lindenboom, een jonge lindenboom. En lindenbomen die hebben van die blaadjes, dat zijn hartjes. Dus je laat je hart achter, je laat je leven achter, je laat je herinneringen achter, je laat je kinderen achter, je laat alles achter en je gaat op weg. En ik denk dat iedereen die weg naar Santiago heeft gelopen, dat ook heeft gehad. Je laat het achter, je gaat een nieuwe weg tegemoet. Het is een lange tijd, dus je weet niet precies wat je allemaal gaat tegenkomen. Het is een hoopvolle, volle weg. En dat punt, om dat te markeren, dat je weggaat. Nou, dat was die boom, die lindenboom. Nou, dat is de boom bij ons, daar begon het.
Ja, oké.
Okay. Ik wil iets vertellen over de laatste boom.
Mm-hmm.
De laatste boom is de boom van Jesse. De boom van Jesse...
Moet je even uitleggen.
Ja, dat ga ik even uitleggen. De boom van Jesse is geen echte boom. De boom van Jesse, dat is eigenlijk de stamboom van Jezus.
Oh.
Want Jezus... De stamvader van Jezus, David, koning David. En de vader van koning David was Jesse. En in de middeleeuwen wilde men dat duidelijk maken door beelden. Om nog meer gewicht te geven aan die Jezus, hoe belangrijk dat was, dan liet je ook hun stam zien. En die stamboom van Jesse, die staat aan de voorkant van de kathedraal in Santiago.
Oh, hoe ziet dat er dan uit?
Ja, dat is een beeld met al Jezus, met allemaal kleine beelden, allemaal beelden daarbovenop. En op het hoogste punt, daar staat dan die Jesse. En de mensen die lang geleden die tocht hebben gelopen, die weten dat, min of meer, want die kwam de kathedraal binnen Santiago en dan legde je hand tegen dat beeld. Dan was je daar.
Mm-hmm.
En dat is ook logisch, want... Je hebt je opdracht volbracht, welke het ook was. En je gaat daarna weer terug naar je stamboom, naar de mensen die je kende. Dus het was ook heel symbolisch. Dus ik dacht, Santiago, ik ga naar dat beeld toe. Dat is een boom, dat is mijn laatste boom. Het past ook heel mooi in mijn verhaal. Het is geen echte boom, maar wel een symbolische boom. En moet je voorstellen... Als je naar Santiago loopt, dan heb je een voorstelling hoe het er ongeveer uitziet. Een plein, een mooie kerken, een mooie kerk. En als je Santiago binnenloopt, dan zie je die kerk niet helemaal, dan verdwijnt die. En toen we aankwamen, was de kerk werd verbouwd.
Ja.
En alles zat in de steigers. Dus we konden helemaal niet bij die boom van Jesse komen, waar ik de hele reis op heb verheugd. En dan kom je bij het eindpunt en dat was dan toch een teleurstelling. En dan denk ik dat het ook komt omdat je onderweg, je hebt bepaalde verwachtingen. Maar dat is niet alleen met die boom, maar dat is in het hele leven is dat zo. Je hebt een bepaalde verwachtingen en hoe hoger die verwachtingen zijn, hoe groter de kans op teleurstellingen.
Ja.
Ja? Dit is een voorbeeld.
Ja.
Zeer teleurgesteld. Aan het eind van de weg, notabene, Santiago... En dan is die boom er niet.
Ja.
Maar als ik dat niet had in mijn gedachten had gehad, had ik die teleurstelling ook niet gehad.
Nee.
Dus dat is een voorbeeld hoe dat werkt bij mensen, hoe het ook werkt bij mij. En die weg naar Santiago. Moet je voorstellen, naar Rome ga je naartoe. Je hebt ook pelgrimage naar Rome. Eerst had je ze ook naar Jeruzalem, dat zijn steden. Daar ga je heen. Maar Santiago is maar een klein plaatje. En die kathedraal, die stelt eigenlijk ook niet zoveel voor. Hè? Dus naar Santiago, dan ga je vanwege de weg.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Ja. En als je de
die
weg
kathedraal
gaat,
is alleen maar nodig om jou op weg te krijgen, bij wijze van spreken.
Ja. Ja. En als je op de weg gaat, dan is het natuurlijk ook bedoeld om op de weg allerlei dingen te ervaren en tegen te komen. En niet zozeer met de toekomst bezig te komen en hoe dat plein in Santiago eruit ziet. Mm-hmm. En hoe dat beeld is. Dus met andere woorden, ik heb mezelf toch in de luren gelegd om met die laatste boom bezig te zijn.
Ja, een instinker.
Dus, een instinker.
Ja.
Maar ja, dat is ik heb nu de eerste boom besproken, de boom. En de dennenboom, die ik tegenkom, dennen. En zo ben ik dus natuurlijk voortdurend die weg allerlei andere bomen tegenkomen.
Ja.
Als je door de loopt, als je Ardennen uitgaat, hè, en je loopt door Frankrijk, dan komen we ineens van die Ardennen ontzettend leeg land.
Ja, dat is dat niks. Noorden van Frankrijk waar Rocroi is en zo.
Precies,
bedoel je dat gedeelte?
Van Rocroi naar Reims. Mm-hmm. En voordat je de Champagne-streek in gaat, is het leeg. En
ontvolkt.
Ontvolkt.
Ja.
Maar dat is sowieso, als je door Frankrijk heen loopt. Tot mijn ontsteltenis kwam ik heel vaak voetbalvelden tegen die begroeid waren.
Met bomen.
Met bomen. En dat betekent dat er helemaal geen jeugd meer was.
Nee.
En in Noord-Frankrijk, en dan kom je in het eerste dorpje aan, dan staat er dan ook in een boekje dat daar een suus of een bak om brood te kopen. En dan kom je daar, is je die niet meer.
Nee, hoe oud was het boekje?
Hè?
Hoe oud was het boekje?
Was niet eens zo oud.
Zo dus snel gaat het. Krimp.
Maar als wandelaar is dat ontzettend vervelend, want dan moet je nog 10 kilometer doorlopen naar het volgende dorpje en dat is 2 uur.
Ja.
Zonder brood.
Ja.
Nu, dat heeft me echt toen denken aan filosoof, hè, van Sartre. Die zegt ook, laat nooit je eerste kans voorbij gaan. pak meteen de supermarkt. En waar je hem ook tegenkomt, niet denken, oh, iets verderop. Nee, doe het. En ik ga nog steeds wandelen zo af en toe. En met een vriend doe ik nu de route in Brabant.
Oh, dat kloosterpad.
Kloosterpad,
ja.
En na 2 kilometer, daar kwamen we uit bij het kasteel in Heeswijk. Daar zei ik, daar kun je koffie krijgen. Ja, maar we zijn pas 2 kilometer op stap.
Sartre.
Nee, Sartre. Pak wat je te pakken kan. Want ja, later heb je de spijt van dat je dat...
Ja.
Dus.
Nou ben je loopbaancoach, hè?
Ik ben loopbaancoach.
Ja. Zijn er nog ideeën over dat vak bij jou opgekomen onderweg?
Ja, nou... Ik zal je vertellen, ik liep dus samen met mijn vrouw. Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in wat is je sterke verhaal.
Ja.
En vanaf Spanje, zeker degenen die vanaf Spanje hebben gelopen, die merken dat er heel veel jongeren lopen.
Mm-hmm.
Heel veel Spanjaarden, jongeren. Maar ook uit alle andere landen die lopen dat. In Frankrijk zie je ze niet, maar vanaf Spanje wel. En... Eén keer heb ik een meisje, die kwam uit Taiwan. En die liep die tocht al jaren. Want ze wist helemaal niet wat ze wilde. En toen heb ik haar geholpen. Door te vragen naar haar verhaal. Wat ze doet in haar vrije tijd. En kwam ze erachter eigenlijk dat ze ontzettend leuk vindt om te koken. En dat ze reizen door Europa zag ze allemaal die andere ingrediënten. En je zag haar sprankelen en zei, ik ga terug. Dat ga ik doen. Het punt is, er zaten 8, 9 andere jongeren om haar heen.
Mm-hmm.
En die wilden het ook.
Die wilden allemaal koken.
Nee, die wilden ook allemaal hun sterke verhaal met mij proberen te vinden.
Mm-hmm.
En ik was 2 dagen, 3 dagen de goeroe op de weg.
Oh!
Totdat mijn vrouw zei, we stoppen. We gaan echt een dag stoppen. Want als dit zo doorgaat, dan hebben wij geen... eigen tocht meer.
Mm-hmm.
Dus we zijn gestopt.
Dan loop je gewoon weer je beroep uit te oefenen.
Ja, dan loop ik mijn beroep uit te oefenen. Dat is niet de bedoeling.
Mm.
Dus we zijn gestopt. En iedereen loopt zo'n ritme en door. Dus toen heb ik het niet meer gedaan.
Even een vraag over dat koken. Hè? Koken is natuurlijk erg leuk. Maar jij zei, ze had er nooit aan gedacht. Had ze er nou nooit aan gedacht omdat ze nooit iemand goed had zien koken? Of omdat het tegenwoordig gewoon... Je moet altijd beleidsmedewerker worden. Of een academische opleiding. Maar zoiets gewoon zoals koken, dat is niet goed genoeg.
Nee, maar daar heb ik 2 dingen om te zeggen. Namelijk, Je kunt het beste kijken naar welke vaardigheden je fijn vindt door wat je doet in je vrije tijd.
Ja.
Want daar kies je namelijk vrij voor. Jij bent degene die naar Santiago loopt.
Ja.
Hè? Maar je had ook rugby kunnen spelen, bij wijze van spreken. Dus jij kiest daarvoor. Hè? En dus als je dat beseft, welke vaardigheden dat zijn, dan kun je die ook gebruiken voor je toekomst en je werk. Nu terug op dat koken. Iedereen kookt.
Mm-hmm.
Maar iedereen kookt anders.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik ben een hele slordige koker. En als ik een menu voor me heb, een recept, dan wijk ik af. Per ongeluk of expres. Alle twee. Dus ik ben niet van de structuur. Maar anderen weer wel. Dus de manier van koken zegt ook heel veel wie je bent. Ten tweede, zij was heel geordend. Maar zij vond het heel leuk om te koken. Overal waar ze kwam, ging ze koken.
Ja, deze al.
Deed ze al, maar ze had niet bedacht dat ook een manier is om in Taiwan, om daarmee iets te doen, te meer omdat ze in al die verschillende culturen heeft gezien hoe dat koken gaat.
Ja.
En het belangrijkste was bij haar, maar het geldt voor iedereen, als je geïnspireerd voelt, dan ga je bewegen, dan ga je iets doen. Net zoals naar Santiago lopen.
Ja, ja.
Je bent geïnspireerd. En de moeilijkste stap, ik denk dat iedereen dat heeft, de moeilijkste stap is namelijk de eerste.
Mm-hmm.
Dat je het gaat doen.
Waarom eigenlijk?
Verschillende redenen. Je moet dat organiseren. Je moet 4 maanden vrij nemen. Je moet durven afscheid te nemen van waar je op dat moment mee bezig bent. Je moet vooral ook de controle loslaten. Je gaat een stuk onzekerheid in. Over loopbaanbegeleiding, of voor mijn studenten, zeg ik nu tegenwoordig altijd, ik ben naar Santiago gelopen. We hebben nooit van tevoren onze slaapplaats georganiseerd. Dat kon immers niet, want je wist niet hoeveel je liep. Hebben we nooit gedaan. En in 3,5 maand hebben we altijd een slaapplek gehad.
Had je een tent
altijd.
Bij je?
Altijd. Nee, geen tent.
Oh, je had niet eens een tent bij je?
Niet eens een tent.
Dat wil ik wel even horen, ja. Want altijd over Frankrijk hoor ik de gekste verhalen.
Altijd overal een slaapplek gehad.
Hoe heb je dat gedaan?
Eerst even deze afmaken.
Ja.
Dus nu zeg ik, zet een stap en je komt altijd aan. Je komt altijd aan. In vertrouwen dat je altijd aankomt, zeg ik, zet een stap. Zet die eerste stap. Dus mensen, als jullie naar Santiago lopen, hè, zet die stap, want dan komt de rest wel vanzelf.
Ja, maar nu de overnachtingsplaatsen.
Nou, we liepen en we wisten natuurlijk niet van tevoren hoeveel we gingen lopen. In het begin zie je heel veel mensen, vooral mannen let op, loop niet te veel in het begin. Sommigen hebben een heel schema.
Ja, van God, waar, ja. Spreadsheet.
Van tevoren. Spreadsheet. Ik wil 30 kilometer per dag lopen, want ik wil nog de 4-daagse in Nijmegen meemaken. En al die mannen die 30 kilometer per dag lopen, die komen zichzelf tegen.
Ja.
Want in het begin lukt dat gewoon weg niet.
Nee.
De eerste training is namelijk de route zelf. Je loopt 4 dagen, 5 dagen, 6 dagen achter elkaar. En dat is training. Met andere woorden, we weten niet waar we slapen.
Mm-hmm.
Dus de nacht van tevoren kijken, nou, wat is de volgende plek? Heb je een boekje? Even bellen. Zo niet, dan is daar vragen en door het vragen. En we hebben overal geslapen. We hebben bij mensen geslapen. We hebben op campings geslapen. We hebben in kloosters geslapen. We hebben in een caravan geslapen. Overal geslapen, maar we hebben overal geslapen.
Ja, en wat heeft dat opgeleverd? Om dat gewoon over te laten aan de dag zelf.
Ontzettende verrassende ontmoetingen op de eerste plaats.
Mm-hmm.
Je bent welkom ergens. En gelukkig beheersen wij de Franse taal. Want als je in Frankrijk loopt, dan word je ergens uitgenodigd. Via. En mensen kennen Frans. Die gesprekken met die mensen die je niet kent, waar je bent. Nou, dat vond ik wel echt waar het mooiste van de route.
Mm-hmm.
Dat vond ik mooier dan bijvoorbeeld in Spanje. In Spanje is alles veel meer geregeld.
Ja.
Omdat het veel massaler is.
Herbergen te kust en te keur.
En dat is makkelijk, minder verrassend, moet ik echt zeggen. Het is er wel natuurlijk, want die verrassing heb je ook in Spanje. Maar in Frankrijk is het veel persoonlijker, omdat je met minder bent. En dat je echt in contact komt met de mensen die er wonen.
Ja.
Nou, dat is verrassend mooi.
En waar gingen die gesprekken over?
Die gesprekken gingen bijvoorbeeld over ouder worden.
Aha.
Heel vaak.
Heel vaak hadden die mensen het erover. Of begon jij erover?
Nee, dat heel vaak. En dan moet je voorstellen, 2018, toen speelde in Frankrijk en Nederland eigenlijk ook dat de pensioenleeftijd verhoogd zou worden.
Oh ja. Mm-hmm.
En Frankrijk veel minder als in Nederland. Maar toch, die mensen zaten tegenaan te hikken. Van, kan dat wel, moet dat wel? En dan kom je vanzelf ook op het ouder worden zelf.
Mm-hmm.
Dus heel veel gesprekken gingen daarover. In dat jaar waren er ook heel veel stakingen.
Ja, dat zal met elkaar te maken hebben.
Had het met elkaar te maken. Treinen reden niet, bussen reden niet.
Ja.
Heel vervelend. Het mooiste wat je kon doen in die tijd was gewoon lopend op weg te gaan. Want je had er namelijk helemaal geen last van. Maar daar gingen die gesprekken natuurlijk ook over politiek. Maar ook over waarom doe je dit eigenlijk. Hè?
Ja.
En we hebben eerder mensen ontmoet, zeggen ze dan. En die zeiden dit, die zeiden zo. Hoe zie je dat zelf? Dus die gesprekken gingen over spiritualiteit, over wat geloof je eigenlijk? Heel breed waren die, prachtige gesprekken.
Ja, maar je bent dus ook door dat ontvolkte deel van Frankrijk gegaan.
Ja.
Ging het daar ook over?
Daar ging het ook over, want wat je ziet daar in Frankrijk, dan kom je in een dorpje, dan kom je bij mensen die daar wonen, zijn oud, die laten je binnen. Maar de boodschap moeten ze 10 kilometer verder doen.
Oh ja. Net als jij met je brood.
Ja, precies. Maar dat niet alleen. Ook de dokter woont 10 kilometer verder. En de kleren, die moeten ze 20 kilometer ver halen. En ze zijn te oud om in de computer onderweg te gaan.
Ja,
dus en je ziet aan alle kanten de triestigheid van het ontvolkte platteland Frankrijk.
Ja, die mensen zijn helemaal geïsoleerd.
Die zijn geïsoleerd en die raken steeds geïsoleerder als dat niet verandert.
Ja. Wat deed dat met je?
Ik vond het heel triest. Ik heb net het voorbeeld gegeven van die voetbalvelden.
Ja.
In Bourgondië kwam 2 bomen tegen. En die waren exact hetzelfde, stonden naast elkaar. Een tweelingboom. Precies hetzelfde.
Dus uit 1 zaadje gekomen bedoel je?
Dat denk ik, ja. Stonden naast elkaar. En de kopie van elkaar. Dus de tweelingziel, de ziel dat je echt verbonden met elkaar bent. Hè, dat je om elkaar geeft, zag ik in die bomen, maar die zag ik niet op het platteland. Daar wonen gewoon te weinig mensen om dat te doen. Wel de mensen die daar woonden, maar de solidariteit heb je toch een diversiteit van mensen nodig die elkaar helpen. Als je eenzamer bent of eenzamer zit, dan is er geen tweelingboom meer. Dus dat vond ik toch wel triestig om te zien.
Ja, dus die dorpen zijn hartstikke klein, er woont bijna niemand. Maar zelfs die mensen, niemand. Die vinden elkaar dan toch niet op de een of andere manier.
Die vinden elkaar niet.
Hoe verklaar je dat nou?
Ik denk
je zou
dat
denken, ze hebben elkaar nodig, het komt vanzelf wel tot stand.
Degenen die naar Frankrijk op vakantie zijn, die zullen er misschien iets in herkennen. Fransen zijn over het algemeen op zichzelf teruggetrokken. Die zijn niet sociaal als de Nederlanders. Het woord gezellig, zoals wij dat gebruiken in Nederland, dat kennen ze niet. Dus die zijn echt teruggetrokken op zichzelf. Veel meer dan wij hier in Nederland.
Heeft niks met ontvolking te maken.
Nee, dat heeft minder met ontvolking. Helpt mee, in ieder geval. Maar heeft daar minder mee te maken.
Ja. Oké, hoe vond je het in Spanje? Wat is je daar opgevallen?
Mooie bomen.
Andere bomen.
Nou, heel toevallig. De meeste mensen die door Spanje lopen, die vertrekken denk ik van Saint-Jean-de-Pierre.
Saint-Jean-Pierre-de-Port.
Saint-Jean-Pierre-de-Port, ja. En dan ga je de Pyreneeën over. Ja. Hè? En dan loop je 6 weken naar Santiago.
Ja. Ben jij ook daarover gestoken?
Ik ben er ook over gestoken. Heel slecht weer over. En dan kom je bovenaan en er zijn er helemaal geen bomen meer.
Nee, boven de boomgrens.
Je zit boven de boomgrens. Wat te doen als er helemaal geen bomen meer zijn, als je dus elke dag een boom wilt hebben. En toen heb ik het concept van de bomen losgelaten.
Oh.
Immers, dat is ook maar een concept.
Ja.
Dat is ook controle hebben over je leven. Dan zeg je al dat je het niet hebt. Maar inmiddels heb je dat wel, omdat je met bomen bezig bent. Dus ik heb het daar totaal losgelaten.
Okay.
Helemaal.
Helemaal mee gestopt.
Helemaal
of zo af en toe nog eens een keer.
Maar daarna ben ik de mooiste bomen tegengekomen.
Dan ben je toen toch maar weer gaan fotograferen.
Ja, ben ik ze toch weer. Toch maar. Ja, want als je bijvoorbeeld
dus je bent niet gestopt, maar je hebt dat dwangmatige, elke dag moet ik bomen fotograferen.
Zeker,
losgelaten.
Want langs de lang op hun hand kom je op de hoogvlakte in Spanje uit en dan verandert het.
De meseta bedoel je?
De meseta. En in het begin van de meseta, daar staan hele mooie bomen. En die staan bij een kerkhof.
Van die cipressen.
Cipressen.
Ja.
Bij een kerkhof. En die cipressen staan niet voor niks bij een kerkhof.
Oh nee, waarom dan?
Cipres is een boom die groeit tot de hemel. Dun. Mm-hmm. Dus vandaar, ze zijn altijd groen. Mm-hmm. En cipressen is ook de boom geweest van Hades, de god van de onderwereld in Griekenland. Mm-hmm. Dus vandaar dat ze daar staan. Het zijn ook elegante bomen. Dus die cipressen, doen tegelijkertijd denken aan de dood. En onderweg in Spanje, valt me op ook, komen steeds meer van die monumenten langs de weg tegen, waarin staat, hier is deze en deze pelgrim overleden.
Door een ongeluk?
Door een ongeluk, of dat hij oud werd. Ja. Een klein monumentje opgericht. Dus de dood, die loopt mee.
Ja.
Nou, wat is er nu te zeggen over de dood?
Nou, ik ben benieuwd.
En wat daarna?
Ja.
Hè? Überhaupt.
Ja.
Dus voor mij een vraagteken. Maar ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. En het is in ieder geval heel mooi om je tocht naar Santiago te lopen voordat je dood bent.
Dat is een goed idee, ja.
Want daarna gaat het niet meer. Dus mensen, als je iets nog wil voordat hij doodgaat, doe hem.
Stel het niet uit. Maar de meeste mensen die wachten volgens mij op een aanleiding.
Ja.
Ja, men ziet het toch niet als van nou laten we nou maar eens, we kunnen niks beters verzinnen, laten we nu maar eens de Camino lopen. Zo is het niet, er moet wat aan de hand zijn. Veel mensen denken dat en ik dacht dat zelf trouwens ook.
Ja, in Spanje ligt het anders. In Spanje zie je veel jongeren lopen en dat komt omdat ze in aantekening krijgen op de middelbare school en ook op de
universiteit. Ja, de Spaanse jeugd, ja klopt, ja.
Ja. Dus die krijgen daar iets voor.
Ja, het is een soort verplichting. Maar dat is bij de meeste pelgrims niet het geval.
Nee. Die aanleiding kan zijn met je eigen leven te maken hebben. Maar ook omdat je geïnspireerd bent door anderen. Of dat je op televisie ziet. Of wat. Dus kijk, voor jongeren. Ben je jong? Luister je naar deze podcast. Het is de goedkoopste vakantie die je ooit kunt voorstellen. Vanaf Spanje is het 6 weken lopen. Je krijgt voor €10 krijg je een bed plus avondeten. Wat wil je nog meer?
Ja, nou, het is ook wel iets duurder hoor.
Misschien is het al iets duurder geworden. Maar je betaalt ook helemaal geen vervoer, want je loopt.
Je loopt zelf.
Je loopt zelf. En je komt de meest leuke mensen, ook jongeren van allerlei andere culturen tegen. Het is de interrail van vroeger dit.
Ja.
Dus doe het.
Ja. Inderdaad. Je hebt ook verteld dat je wat je op de Camino hebt beleefd, ook weer geïntegreerd hebt toen je terugkwam in je werk als loopbaancoach. Hoe is dat gegaan?
Ja, het begint al heel simpel. Dat ik 1 keer per maand, ben ik letterlijk loopbaancoach.
Je gaat lopen?
Ja, inderdaad. Dan elke laatste dinsdag van de maand, dan worden studenten uitgenodigd om met mij en een collega met mij gewoon te gaan lopen.
Ja.
En al lopend te praten over wat ze willen.
Oké. Okay. En hoe lang loop je dan?
Nou, dat is een pauze. Dat is dan half uur, drie kwartier.
Oh, heel kort. Oké. Okay. En gaat er dan 1 persoon met jou mee of een heel groepje?
Dat is open.
Dat maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Oké.
Okay. Want wat mij ook opgevallen is, iedereen is elkaar, kan elkaars coach zijn.
Ja.
Dus dat maakt helemaal niet uit of je daarin ervaring hebt of niet. Hè. Het belangrijkste is dat je naar elkaar luistert. Dat je bij de ander de diepte ingaat. Dat je niet met eigen voorbeelden komt.
Yeah.
En als je dat doet, dan kom je echt een heel eind.
Oké. <Okay. laughs>
Ja?
En de studenten zijn tevreden?
Die zijn heel tevreden. Want ze krijgen persoonlijke aandacht. En ik vind het echt een ideale manier van loopbaancoaching. Letterlijk.
Lopen. Ja.
Bewegen. Want immers, loopbaan is ook niets anders dan bewegen. Want je beweegt je de toekomst in.
Ja.
Je moet iets doen.
Zijwegen dus inslaan.
Zijwegen inslaan, de wegen die je misschien niet weet.
Doodlopende dus wegen om zien te lossen. Wat heeft de Camino jou geleerd over de wereld waar we normaal in leven?
Nou, ik dacht eigenlijk, als je naar de Camino loopt, dan is de wereld heel klein. Namelijk dat wat je loopt. En vooral als je de media ver weg houdt, wat we ook gedaan hebben.
Ja, heel verstandig.
Ja. Heel verstandig, dan hoop je en dan denk je dat als je terug bent, dat je dat weer van je af kan houden, maar dat is niet zo.
Je bedoelt, het gewone leven komt weer in alles binnen, ja.
Ik denk ook Ik vermoed het dat de mensen die terugkomen, ik had het in ieder geval, je moet wennen.
Ja, dat is heel bekend, ja.
Ja, je moet wennen.
Het is een schok.
Ja, het is een schok.
Waar was jij door geschokt? Want je weet heus wel waar je naar terug gaat, maar toch is het een schok.
Het is een schok, want als je de Camino loopt, ik kan best een voorbeeld geven. Als je van in België, begin in België loopt, en loopt langs het kanaal.
Ja.
En het kanaal is lang. En dan denk je, wanneer is dat kanaal nou afgelopen? Wanneer komt er iets onder? Wanneer komt het volgende? In Spanje loop je de Meseta, is even saai, hoogvlakte. Maar dan denk je daar niet meer aan. Je loopt gewoon, je maakt helemaal niet meer uit wat het eindpunt is. Je loopt gewoon daar waar je loopt.
Mm-hmm.
Het maakt niet uit.
Mm-hmm.
En dat is een ontwikkeling die je al lopende doet. En dat hoop je dan vast te houden als je weer terug bent. Het maakt niet uit waar je loopt. Het is hier en het nu. Maar toch, dan komen de verkiezingen. Dan komt er weer oorlog, nu in Oekraïne. En van alles komt er op je pad. Dan komt de COVID-epidemie. Dus ja, dat hou je, dat voor mij niet.
Dus jij denkt, het komt toch van prikkels van buitenaf. Maar die er op die Camino nou toevallig niet waren. Of je wist het niet eens.
Ze waren er niet, veel minder.
Ja, je hebt het ook uitgezet letterlijk. Hè?
Ja, maar het is ook de rust. Het is de rust als je loopt. Die rust.
De eenvoud.
De rust. En als je dat een tijdje volhoudt. Minimaal 6 weken, zeg ik maar. Raak je er toch wel aan verslingerd. Het liefste wat ik wil, is eigenlijk weer een pelgrimage lopen.
Ja.
En niet 1 dag, 2 dagen, maar langer. En ook de mensen die je tegenkomt, zijn bijzonder. Want je weet namelijk, je weet al waar iedereen naartoe gaat. Dus dat hoef je niet meer te vragen, nee. Want dat zie je gewoon aan die schelp. Ja. Het is veel bijzonderder om te vragen, waarom doe je dit eigenlijk?
Ja.
En als je dat doet, dan ga je diepte in.
Mm-hmm.
Het bijzonder aan het lopen naar de Camino, de gesprekken die je hebt. Sommige mensen kom je na 2 dagen weer tegen, of na 3 dagen, of na 1 maand. Dat is verrassend. Je gaat voortdurend de diepte in.
Ja.
Oeh, ik wil meteen weer beginnen.
Ik hoor het. Oké, dank je wel.
Who would true valor see? Let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim. Whoso beset him round with the dismal stories do but themselves confound.
Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl. Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post@johannakroon.nl. En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden. Het lied dat je hoort is een Engels pelgrimslied uit 1684, getiteld Who Would True Valor See, gezongen door Alistair Thompson op zijn cd Log Rise Revisited. Tot de volgende keer. To be a pilgrim, who would true valor see, let him come hither. One here will constant be, come wind, come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim.